Het universele pad door Jan van Rijkenborg en Catharose de Petri. Het hoofdstuk Religieuze reclame. Het zal niet aan uw aandacht ontsnapt zijn dat de zeer vele elkaar beconcurrerende religieuze en negatief occultisme beoefende groepen en gezelschappen een steeds openlijker en banaler reclame voeren in de advertentiekolommen van onze dagbladen, alsmede door middel van strooi- of aanplakbiljetten of op andere wijze. Deze religieuze reclame, veelal kinderlijk van opzet, bewijst meer dan overvloedig de geestelijke decadentie van onze eeuw en de geweldige crisis waarin de mensheid gevangen ligt. Het is steeds volkomen duidelijk te constateren of een zekere levenshandeling de signatuur, het keur van de echtheid, van een spontaniteit van binnenuit bezit of niet. Daarom zal ieder van ons kunnen weten dat dit hele reclamegedoe import uit Amerika is, waar men de wetenschap van de reclame bestudeerd heeft en waar men de gewoonte heeft diverse religieuze aspiraties zo te propageren dat een Europees hart er stil van staat. Men begrijpt evenwel dat hetgeen ons grof en banaal voorkomt, voor de Amerikaan gewoon en vanzelfsprekend is en voor hem niet in het minst stuitend. Waarom dat zo is, doet hier niet ter zake. En waarom de Amerikaanse volkerengemeenschap in haar alchemische processen de natuurreligieuze fase op zijn Amerikaans te boven moet komen, is voor ons in dit tijdsgevricht van zeer weinig belang. De hoofdzaak is dat we de oorzaak opsporen waarom de Amerikaanse natuurreligieuze methodiek in onze Europese landen zo gretig ingang vindt. Naar onze opvatting wordt dit verschijnsel veroorzaakt door het definitieve einde van een oude cultuurperiode. Wanneer een mens aan het einde van een levensproces gekomen is en hij eventueel terughuivert voor de onafwijsbare consequenties, verliest zijn handeling de spontaniteit van de echtheid en gaat hij over tot het experiment, tot imitatie. Dan verkrijgt zijn handeling een krampachtige nervositeit. Dan zet hij stem en borst uit en verraadt zijn uiterlijke positiviteit de grootste negativiteit. Dan is hij in wezen een armzalig, stakkerig hoopje mens. Als dictators het hardst schreeuwen, kan men erop aan dat de situatie heel beroerd is. In wezen is het zo dat, als zich ergens werkelijk essentieel leven bevindt, dit leven zich bewijst. Dan zijn er ook groei en expansie. Doch dan zijn deze groei en deze niet te weerhouden expansie uit het leven zelf te verklaren en dus volkomen echt. Wanneer er leven is, dan is er een natuurlijk, magnetisch aantrekkend vermogen, dan zijn er een brandpunt en een krachtveld. Zo waren er in het recente verleden tijden, waarin de Europese volkerengemeenschap zo'n brandpunt en krachtveld bezat. Europa gaf de toon aan, omdat het inderdaad een toon voortbracht, omdat het daar recht op had. Dikwijls hing deze primaire positie aan een zijden draad, omdat de levenskracht, het potentieel, verkeerd werd gebruikt. Het herstel was dan weer mogelijk, omdat ongebruikte krachten vrijkwamen en werden ingezet tot vernieuwing, zoals in de Renaissance en naar de Franse Revolutie. Zonder die geweldige Europese omwentelingen uit het verleden zou de taak van Europa in de grote volkerengemeenschap reeds lang verglommen zijn tot een hoopje zwakjes smeulende sintels. Zo staan we dan opnieuw voor een omwenteling in het oude werelddeel. Deze ommekeer werpt haar schaduwen vooruit en het is daarom dat de nervositeitscurve stijgt. Het oude, zo lang gebruikte apparaat loopt niet meer of uiterst stroef en daarom worden nieuw levenmethoden van elders geïmporteerd. Op het terrein van het cultuurleven heeft ons land dat altijd gedaan. Ter zake was voorheen ons land georiënteerd op Frankrijk en later, tot aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, op Duitsland. Tot 1940 was bij ons alles made in Germany, tot in zeer kleine bijzonderheden. Het gehele burgerlijke leven, sociaal, politiek en economisch, was typisch Duits gericht. Na de oorlog, hoe kan het anders, is alles Engels en Amerikaans wat de klok slaat. Vroeger liepen onze militairen in de Duitse paradepas, tegenwoordig lopen ze op de Engelse manier. Voorheen stram, nu heupzwaaiend. Vroeger deden we aan organisatie, tegenwoordig aan planning. Ons volk is in vele opzichten altijd een volk van naapers geweest. En mogelijk maakte onze flair in dat opzicht ons zo geschikt om handel te drijven. Dat wat eigen bodem wrocht aan oorspronkelijkheid, werd al heel spoedig in felle kritiek doodgeknepen. Denk aan wetenschap, kunst en letteren. Vele van onze landgenoten moesten eerst in het buitenland triomfen vieren, alvorens in het eigen land erkenning te verkrijgen. Toch was er een specifiek element waarmee de Nederlandse taal en bloedsgemeenschap zich van de overige volken onderscheiden. Dat was het metafysische en filosofische element. Het Nederlandse volk bezat een grote geestelijke diepte, waardoor de overige oppervlakkigheid, primitiviteit en materialistische instincten binnen zekere perken werden gehouden. Dat was het Nederlandse plechtanker, waardoor verschillende deugden, die men elders slechts spaarzaam aantrof, tot ontwikkeling kwamen. Dat was het Nederlandse cultuureigen. Dat was zo. Maar het plechtanker is geknapt. Het schip is op drift geraakt. En wat men vroeger aan diepte bezat, openbaart zich nu horizontaal in platvloerse religieuze reclame. Het onafwijsbare symptoom van de ondergang van een cultuurperiode. De reclame wordt zeer verschillend gevoerd. U moet ter zake niet tot oppervlakkige beschouwingen komen. De reclameroerigheid in de dagbladen is de meer uiterlijke en kinderlijke vorm. Er zijn ook groepen bezig om zich met behulp van politieke macht leidende functies te verschaffen in vrijwel het gehele Nederlandse burgerlijke, sociale en economische apparaat. Op deze wijze tracht men een greep op het volk te behouden of deze te verstevigen. Het moet evenwel duidelijk zijn dat deze forceringsmethoden de eigen dood in zich bergt. Wanneer een mens of een groep geestelijke kwaliteiten en werkelijke roeping bezit en er dientengevolge sprake is van een magnetisch brandpunt en een krachtveld, kan God nog mens een dergelijke macht tegenhouden in de te verwerkelijken activiteit. Alle belemmering verkeert dan ten slotte in een voordeel. Vandaar het woord zij die geloven, haasten niet. Wij kunnen met elkaar van mening verschillen over de aard en de oorzaken van al deze verschijnselen, doch één teken is onafwijsbaar zeker. De gehele wereld verkeert in de wieling van een zeer revolutionaire periode en aller ogen zijn gericht op het aloude Europa. Europa staat voor een nieuwe dag van openbaring. Andermaal gaat zich een renaissance voltrekken. En als u nog iets van het oude Nederlandse volkseigen bezit, dan weet u dat de wereld met onafwijsbare zekerheid wordt gedreven naar een onwrikbaar doel en dat geen mensenhand deze reis kan tegenhouden of vertragen. Sommige groepen mensen in deze wereld bewegen zich in het politieke kamp. Zij hebben dan ook het oog gevestigd op de zich voltrekkende politieke omwenteling. Zij zijn verbonden met de politieke strijd. Sommige groepen zijn gegrepen door de sociale bewogenheden van onze tijd, terwijl enkele andere, meer exclusieve combinaties van onze medemensen, gericht zijn op de economische aspecten van de huidige wereldstormen. Al naar uw persoonlijke aard, heeft u belangstelling voor één van deze drie omwentelingsaspecten. U heeft of politieke, of sociale, of economische interesse. In overeenstemming daarmee kunt u zich voorstellen dat, voor zover u natuurreligieus bent ingesteld, u uw religieuze inzichten dienstbaar maakt aan uw politieke, sociale of economische belangstelling. Dat alles is heel gewoon. Het natuurreligieuze bewustzijn heeft betrekking op een bloedstoestand, op een erfelijkheidssymptoom. Het zijn de neigingen van de voorgeslachten die in onze geloofsgemeenschappen door een op spiegelsfeer berustende magie in stand worden gehouden. Dit natuurreligieuze bewustzijn is geheel en al horizontaal gericht op de aarde aards. Het is zuiver biologisch. Het uitzicht door alle tijden heen op dezelfde wijze. De Dayak en de Bosjesman, de Mohammedaan en de zogenaamde christen, zij worden vanwege hun natuurlijke gesteldheid en gerichtheid in religieuze extase gebracht en rijp gemaakt om op hun vijanden los te trekken. De oorlogspsychose en de oorlogsangst wordt op deze wijze zeer sterk in de hand gewerkt. U weet dat alles. Nu is het goed dat de leerling van de moderne geestesschool nagaat in hoeverre hij daarbij betrokken is. Hebt ge sociale, politieke of economische interessen en in welk opzicht knoopt uw natuurreligieuze gesteldheid daarbij aan? Dit is een zelfexamen dat de leerlingen van een geestesschool zich spoedig moeten afnemen, want de problemen in verband hiermee worden voor hen binnen zeer korte tijd hoogst actueel. Het moderne Rozenkruis heeft namelijk geen enkele belangstelling voor het politieke, sociale en economische gevroed van onze tijd, en nog minder voor het natuurreligieuze gedoe met al zijn openlijke en verborgen reclame. Want er zijn een ander leven, een ander doel en een andere religieuze gesteldheid die al onze belangstelling en energie opeisen. Dit standpunt in de branding van onze tijd schijnt u wellicht toe er een te zijn van de allerhoogste negativiteit, omdat ge de bestaansverschijnselen beziet vanuit uw bestaanscirkel. Doch wij zeggen u dat de levenshandeling van de leerling van de moderne geesteschool er een is van de allergrootste activiteit. Een activiteit waarvan wij u niet onkundig laten. Een activiteit waarvan wij u bij voortduring in woord en geschrift spreken en schrijven. De leerling die tot dit standpunt van de geesteschool van binnenuit doordringt, ziet zich als het ware verplaatst in een andere wereld. Hij ziet als door een spiegelglas het gehele bewegen in deze wereld. Hij ziet niet alleen wat voor ogen is, hij ziet er ook doorheen en naar achter. Hij ziet in de verborgenste schuilhoeken van de menselijke wezensgesteldheid. Hij laat zich niet bedriegen door een dagblad of radioreclame. Hij is medeluisteraar aan de conferentietafels en is als de beste geïnformeerd. Daarom beschouwt hij de gehele wereldbewogenheid met de grootst mogelijke objectiviteit. Hij zal zijn ploegijzer zeker niet omsmeden tot een zwaard. Hij zal zich niet verzetten in nutteloosheid tegen alles wat in deze wereld onafwijsbaar komen gaat. Te midden van geweldige spanningen en een woedende oceaan van driften is het nochtans mogelijk tot grote innerlijke stilte te komen. De stilte van het nieuwe leven dat niet van deze wereld is. Een levenswerkelijkheid vol van genade en waarheid. Een levenswerkelijkheid soms tot ontwikkeling komend te midden van de felste bewogenheid. De mogelijkheid daartoe is in de gehele wereldhistorie gebleken. Daarom confronteert de Heilige Taal ons bijvoorbeeld met Openbaring 18. En ik hoorde een stem zeggen: gaat uit van haar, mijn volk, laat u niet in met haar zonden, dan zult ge ook geen deel hebben aan haar klagen. Want haar zonden zijn opgestapeld tot aan de hemel, tot in het hart der spiegelsfeer. En ziet, de kooplieden der aarde weenden zeer. Het ware te wensen dat u allen zeer intelligent de heilige waarschuwing begreep. Vliet voor de komende storm. Het gaat hier om de vlucht, de opvaart, de binnenkomst in het nieuwe leven. In een nieuwe bestaanscirkel. Mogen de storm van de komende dingen u behouden thuis vinden.